heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, is weer in kassel. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.
Bedankt dat je de interview wilde doen. Ik ben zelf heel erg benieuwd wat de SP hier vindt. Dat is natuurlijk een socialistische partij. En misschien de enige echte linkse partij die we nog hebben. Van vroeger in ieder geval. U weet, steeds meer Nederlanders kampen met problematische schulden. Ik zag net even de cijfers, zoals ik net aan het langslopen. Nou, ongeveer meer dan 1,5 miljoen huishoudens, die hebben een schuld bij Duo. 1 miljoen ongeveer, die hebben een schuld bij Belastingdienst. Nog 900 bij de toeslag. 500.000 bij energiebedrijven. CIB, zorgverzekeraar. En dan ook nog Klarna, woningcorporaties. Dat zijn een beetje de grootste instanties waar schulden zitten. Ja, wat is op dit moment het grootste probleem als het gaat om schulden? En wat is hetgeen waar u op gaat focussen? En wat is de oplossing?
Ja. Oké, dan ga ik los. Maar ik vind, als je het zo ook weer opnoemt, echt wel weer schokkend. En we zijn hier natuurlijk elke dag mee bezig. De SP is wel, de core business is armoede bestrijden en ongelijkheid. Bestrijden. Dus ik ben ook heel blij dat je hier een podcast over opneemt en je aandacht aan besteedt. Ik denk dat er te weinig aandacht voor is. Als je zo de cijfers opnoemt van die 1,5 miljoen mensen. Er zijn natuurlijk meer dan 500.000 mensen in armoede. Een derde daarvan heeft problematische schulden. En net boven die armoedegrens zitten ook heel veel mensen in schulden. Ook weer meer dan 200.000 mensen. Ja, en dat zijn allemaal getallen. Maar achter elk van die getallen zit gewoon een mens. Die gewoon echt in de problemen zit, die daar echt moeilijk mee heeft. En wat ik ook vaak heel jammer aan vind, is dat het gesprek daarover wordt heel erg geïndividualiseerd. Dus dan gaan we kijken van oké, die persoon, wat heb jij dan gekocht? Of ben je misschien op vakantie geweest? Nou, kon je dat dan wel betalen, weet je wel? Dat vind ik eigenlijk heel giftig aan het gesprek daarover de hele tijd. Terwijl als je kijkt, het zijn zoveel mensen, het is zo'n structureel probleem. Want waarom kom je nou in de armoede? Nou, bijvoorbeeld omdat de lonen niet hoog genoeg zijn, omdat de kosten te hoog zijn van het leven. Maar ook omdat je gewoon pech kan hebben. Je kan ontslagen worden buiten jouw schuld om. Misschien gaat het bedrijf dicht. Je kan ziek worden. Wat kan je daaraan doen? Vaak komen mensen bijvoorbeeld in een scheiding terecht. Enorme problemen kan dat geven. En zeker ook omdat bijvoorbeeld de huizenmarkt niet op orde is. Dus dan wil je uit elkaar, maar dan moet je bijvoorbeeld heel hoog, heel dure huur gaan betalen. Om dat maar bij elkaar weg te komen. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, dat ligt niet echt bij het individu. Maar dat hebben we dus gewoon niet goed geregeld in Nederland. Als je me vraagt, hoe gaan we dan die schulden te lijf? Wat zijn dan die structurele oplossingen? Dan is denk ik de eerste logische stap is minimumloon verhogen. Het is ook al duidelijk geworden dat minimumloon in Nederland laag is in verhouding met het mediane loon, heet dat dan, het doorsneeloon. En dat zou eigenlijk, wij vinden dat naar 18 euro per uur moet. Dat is nu rond de 14. En
minimumloon
dan
ook voor de jongeren? Sorry dat ik...
ook de zeker. Dus, dus wij willen het minimum jeugdloon afschaffen vanaf 18. Kijk, als je 18 bent, je mag stemmen, je mag werken, je mag van alles en nog wat. Als jij huurt of je moet boodschappen doen. Ja, degene die die boodschappen verkoopt, die houdt er geen rekening mee dat je 18 bent. Die heeft ook niet speciale prijzen voor jou, omdat je 18 bent. Dus het is wel heel gek dat je dan op je 18e wel een soort speciaal minimumloon hebt dat lager is dan het gewone minimumloon. Dus dat is bizar. Dus daar moeten we gewoon vanaf. Dus de minimumlonen moeten omhoog. Het minimumloon voor vanaf 18e moet omhoog. Of het moet gewoon het normale minimumloon zijn. Dus dat is al een hele grote structurele stap om te zetten. Ik denk de tweede belangrijke stap voor de mensen die nu in de schulden zitten, is die schulden, dus ongeveer 3 miljard aan problematische schulden, dat we die kwijtschelden. En dan denk je, wauw, kwijtschelden, misschien schrikken mensen daarvan. Ja. Maar het is eigenlijk bizar wat we nu aan het doen zijn.
Maar lost elk dat jaar, het ook het probleem op? Want er zijn dan ook weer mensen die weer nieuwe schulden aan het maken zijn.
Dus nou, daar kom ik zo op als je dat goed vindt. Maar ik denk, de problematische schulden kan je dus deels voorkomen met hoger inkomen. En deels moet de schuldenindustrie aangepakt worden. Er zit een hele business achter schulden. Kijk bijvoorbeeld naar de hoe heet dat nou tegenwoordig? De buy now, pay later constructies. Bijvoorbeeld Klarna. Kennen mensen misschien wel. En je wordt overal vliegen de reclames je om de kop. Je wordt de hele tijd aangemoedigd. Nou, ga nou meer kopen. Ga nou dit. Oh, je kan het wel nu kopen. En de problemen, die zijn voor later. Maar ja, later is dan al een maand later. En dan heb je het al. Wat je dan ziet is, ze vragen best of hele hoge vergoedingen kunnen ze vragen. Dus dan leen je dat geld. En dan zeggen ze, 0% rente. Maar dat is dan misschien in het begin. En daarna mag je gaan dokken. En als je dan niet af kan betalen, dan blijft dat stapelen en dan wordt dat steeds hoger. Gaan ze je administratieve kosten geven of inningsboetes.
SP je dan tegen doen? Die zou dat willen beperken?
Zeker, dat moeten we gewoon mee stoppen, verbieden. Ja. Dus dat is een kant, die schuldenindustrie aanpakken. En dan heb je dus voor de mensen die nu in de problematische schulden zitten, zeggen wij, scheldt dat nu vrij? En dat is zo'n 3 miljard, dat is heel veel geld. Maar als je het in perspectief zet, zie je dat we bijvoorbeeld nu elk jaar 8,5 miljard uitgeven aan het helpen van mensen in problematische schulden. Dus dan moet je denken aan schuldhulpverleners en allemaal andere vormen van hulpverlening die daarbij komen kijken. Allemaal soorten van uitkeringen en hulp die vanuit de gemeente moet komen. Dat zijn enorme kosten. En los van de kosten zijn dat ook enorme hoeveelheden mensen die daarmee bezig zijn. Die ook in de zorg zouden kunnen werken of bij de politie of iets nuttigs zouden kunnen doen. Of dit is heel nuttig, maar iets anders opbouwends. Als deze mensen gewoon niet in de schuld zouden zitten. En daar komt nog bij natuurlijk alle problemen voor hunzelf. Het is gewoon, als je dat mag zeggen in je podcast, maar het is gewoon kut om in de schulden te zitten. Ja. Dat is gewoon kut. En het geeft je allemaal gezondheidsklachten, stressklachten. Voor de werkgevers kan ik ook wel zeggen, het maakt je er niet productiever op. Als je de hele tijd zorgen moet maken, hè, wat ga ik dan vanavond eten? Of hoe ga ik een boterham regelen voor mijn kids morgen? Ja, dat is allemaal waanzin eigenlijk. Waanzin als je erover nadenkt dat we het zo aanpakken in Nederland. Een van de rijkste landen in de wereld, waar dit helemaal gewoon ook niet nodig is.
Ja, en als we dan naar het volgende onderwerp, want daar wilde ik al een vraag over stellen als vervolg. We kunnen het daar ook wel later over hebben. Als het gaat over belastingen. Ik heb net genoemd. Ongeveer 1 miljoen mensen hebben daar ook een schuld. En dat is ook vaak met reden. Ons belastingstelsel wordt vaak omschreven als ingewikkeld en oneerlijk. Mensen hebben er geen overzicht op wat ze kunnen verwachten van de Belastingdienst. Wat gaat u concreet doen om belastingen begrijpelijker en eerlijker te maken voor burgers en kleine ondernemers?
Ja, helemaal eens. Het is ook een verwarrend stelsel. Vooral ook die toeslagen. We hebben volgens mij iets van 14 verschillende toeslagen. En ze hebben allemaal verschillende grenzen en regelingen en dingetjes waar je aan moet voldoen. Ja, precies. En je wordt helemaal gek van. Je moet echt 3 studies hebben gedaan om een beetje te snappen wat er aan de hand is. En zelfs de mensen die erin werken, die zeggen, ik weet het eigenlijk ook niet. Hè? Ik weet mijn ene sub-onderdeeltje snap ik, maar niet het hele geheel. Het is gewoon bizar dat we dat zo aanpakken en dat we hebben dat over de jaren zo een beetje bij elkaar gestapeld. Waarom hebben we al die toeslagen? Waarom is dat nodig? Omdat de lonen niet hoog genoeg zijn, omdat het inkomen niet hoog genoeg is. Dus als je het minimumloon zou
maar
verhogen.
Maar u heeft het over toeslagen. Mijn vraag ging om belastingen en toeslagen.
Ja.
Dus dat is
daar kom ik op.
Allebei,
daar kom ik op. Ja,
het
probleem
ligt ook echt bij beide.
Absoluut.
Niet alleen
absoluut.
De toeslagen.
Absoluut.
En dat is ook wel vaak wat ik in de politiek. Dan gaat het over één iets. Terwijl het grotere beeld juist. En dat is precies wat ik wil bereiken hiermee met deze afleveringen. Is dat mensen een beter idee krijgen van wat jullie willen doen. Met belastingstelsel en niet alleen een onderdeel ervan.
Nee, hou me scherp hoor, want anders ga ik alle kanten op uitweiden. Ja. Maar als je lonen verhoogt, dan minimumloon verhoogt, gaan de lonen mee en dan kan je van die toeslagen kan je daarvan af. Dus dat maakt het simpeler, minder fraudebestrijding, zeg maar. Dat gedoe waar dat we de hele tijd allemaal mensen achterna jagen. Van je hebt de komma of je hebt dit nulletje net verkeerd gezet. En dan gaan we heel je leven kapot maken. Ja, daar moeten we dus vanaf. En tegelijkertijd, hè, als we dan naar de belastingen gaan. De belastingen zijn in Nederland heel scheef verdeeld. Grote bedrijven, die betalen heel weinig belasting. Soms heb je grote multinationals, die betalen minder belasting dan de bakker op de hoek. Omdat ze van allemaal belastingconstructies, heet dat dan. Dus dat is een soort maniertjes om je belasting lager te maken. Daar kunnen zij gebruik van maken, omdat ze allemaal slimme juristen hebben om dat te regelen. En ze kunnen het via andere landen sluizen en wat dan ook. Dus die betalen relatief erg lage belasting. En tegelijkertijd hebben wij een hele hoge inkomstenbelasting. En voelen bijvoorbeeld ook MKB die druk van de belasting. Dus wij zeggen, ja, die inkomstenbelasting, die moet omlaag. Dat is, het is maf, hè? Het loont steeds minder om te werken. En we gaan het de hele tijd halen bij mensen die 40 uur in de week, of weet ik veel hoe lang je bezig bent elke week, ben je keihard aan het buffelen. En die gaan we dan ook nog een keer gaan we een hoop van belasten. Terwijl we zeggen van ja, je hebt ook heel veel mensen, of een klein groepje mensen, die hebben heel veel vermogen. En die hebben dat, die kunnen dat soort van op de beurs of in private equity kunnen ze dat inzetten. En dan wordt dat geld, hè, die miljoenen en miljarden die ze hebben, die wordt slapend worden ze rijk, krijgen ze dat erbij. Terwijl ze eigenlijk vrij weinig bijdragen aan de maatschappij. Nou ja, als we daar dus wat meer gaan halen, hè, bij die, dus die miljonairs en miljardairs, als we hun vragen een eerlijke bijdrage te doen, dan kunnen we dat geld gebruiken om de inkomstenbelasting voor hardwerkende Nederlanders te verlagen. En daarmee dus ook bijvoorbeeld dat je meer overhoudt van je uitkering, waar we dan hopelijk op termijn van af kunnen. En voor MKB vind ik leuk dat je dat vraagt en leuk dat je dat er ook bij betrekt. Want er zijn ook best een hoop MKB'ers en vooral in het kleinbedrijf, ja, die zitten best wel te sappelen. En het is best wel lastig om, om de boel soms draaiende te houden. Dus we hebben gisteren, toevallig heeft de SP een motie aangenomen gekregen om de MKB te helpen. Dat we, wat er in de motie staat, is dat we de tweede jaar van de loondoorbetaling bij ziekte, hè, dus je bent MKB'er, je hebt misschien een paar mensen personeel, stel je hebt 5 man, ja, als 1 iemand daar ziek van wordt, ben je al best een groot deel van je krachten kwijt. En die moet je dan ook nog 2 jaar doorbetalen. Want, hè, je hebt natuurlijk gewoon recht op doorbetaling bij ziekte. En dat vinden wij ook goed, daar mag ook absoluut niet getornd aan worden, maar... Het is natuurlijk wel lastig voor zo'n MKB'er als je 20% van je mensen kwijt bent. En dan moet je eigenlijk ook nog iemand aannemen om dat weer op te vullen. Nou, dat is financieel is dat erg lastig te dragen. Dus we zeggen, doe dat tweede jaar. Je moet 2 jaar doorbetalen. Doe dat tweede jaar. Laten we dat nou collectief regelen. Dus dat we zeggen, er komt een soort grote pot. Daar betaalt iedereen aan mee. En voor MKB'ers, de bedrijven onder de, in ieder geval bedrijven onder de 50 werknemers. Zorg nou dat die bij het tweede ziektejaar, dat ze daarbij geholpen worden en dat we dat collectief gaan betalen. En dat is dus goed voor die MKB'ers. Die kunnen dan de boel draaiende houden en ondernemen. MKB'ers hebben ook heel veel dat ze doen voor lokale gemeenschappen en waar ze aan bijdragen en waar ze een belangrijke rol spelen. Dus geef hun nou de kans om dat te doen. En dan regelen we tegelijkertijd dat zo'n werknemer gewoon doorbetaald wordt en al zijn rechten en zijn inkomen behoudt. Dus dat is goed voor allebei.
Top. Nou ja, een groot onderdeel natuurlijk van omgaan met geld, omgaan met ook weer de instanties die we hebben in Nederland. Wat je al zegt, waarvoor je al 2-3 diploma's moet hebben, is natuurlijk financiële educatie. Veel mensen die worstelen met geldzaken, omdat ze het nooit echt hebben geleerd. Niet op school, niet van hun ouders. En nu valt die last toch bij die ouders. Vindt u dat financiële educatie verplicht onderdeel moet worden van het onderwijs? En hoe wilt u dat regelen? En niet alleen het onderwijs, maar misschien ook op andere plekken, behalve het onderwijs. Nee, bijvoorbeeld vanuit een werkgever. Want dat is, ja, iedereen worstelt daarmee. Soms dan denken we net alsof alleen maar jongeren daarmee worstelen. Dat is echt zo'n onzin. Ik zou bijna zeggen dat de meesten hiermee worstelen. Van de volwassenen. Hoe wilt u dit ook veranderen? Want het heeft ook natuurlijk ook te maken met het schuldenprobleem. Het feit dat die belastingen dus niet begrepen worden. Dat daar dus ook heel veel schulden worden gemaakt. Ja, hoe ziet SP dat?
Ja, absoluut. En op een gegeven moment bereik je de leeftijd dat je belastingaangifte moet gaan doen. En dan moet je opeens van alles regelen. En dan ga je op jezelf wonen en dan komen er nog meer formulieren en dingen en iedereen wil wat van je. En dan heb je de waterschapsbelasting en de gemeente en de dit en de dat. Ja, het is best wel veel. Dus ik vind het inderdaad heel goed als we daar meer aandacht aan gaan besteden. En dat je bijvoorbeeld ook op school daarover leert van hoe gaat dat nou? Hoe budgetteer je nou? Of hoe pak je dat nou handig aan? En hoe ga je nou om met al die formulieren? Hoe kan je begrijpen wat daar staat? Wie moet je hebben als je hulp nodig hebt? Ik denk dat dat ontzettend zou helpen voor een hele hoop mensen. En er zijn ook dingen die we daarin simpeler kunnen doen. Ik hoorde zoiets voorbij komen als een betaaldag. Dat je dan één dag in de maand hebt waarin alle rekeningen komen. In plaats van dat je nu door heel de maand heen op allemaal verschillende dagen dat die rekeningen binnenkomen. Ja. Allemaal dat soort dingen maken het natuurlijk makkelijker en overzichtelijker om overzicht te houden over je budget. Dus ik denk dat daar zeker een rol ligt in het onderwijs. Wel twee kanttekeningen. Eén is natuurlijk dat de leraren nu al ontzettend overwerkt zijn allemaal. Dus enorme lerarentekort, enorme druk in het onderwijs. Dus daar moet geld bij, daar moet geld en mensen bij als we die vraag gaan stellen aan het onderwijs. Want om nu...
dat is geen kanttekening. Dat is juist ervoor zorgen dat iets ook echt tot stand gaat komen. En niet alleen maar een beetje... we willen dit wel, maar we zijn niet helemaal gecommitteerd. En dat is een beetje hoe het er nu eigenlijk aan toe gaat.
Zeker. Ja, ik denk ook heel vaak... met alle respect, maar dan worden in zo'n beleidstoren worden daar plannen bedacht. En die zijn heel mooi op papier. En dan wordt dat zo over de schutting gegooid naar de mensen. Nou, in het veld kunnen de leraren zijn, maar dat kunnen ook jongere werkers zijn. Of mensen die met armoedebestrijding bezig zijn. En die zitten dan van, ja, wat moeten we hiermee? Ik heb al 80 dingen te doen op een dag. En dan geef je me ook nog dit erbij. En dan heb je het heel leuk opgeschreven, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus we moeten wel echt dingen doen die... ook echt gebeuren en die ook echt bijdragen.
Nou ja,
en niet alleen op papier
dat,
mooi zijn.
Je ziet nu dat gemeentes ook die rol overnemen van financiële educatie. Is dat ook in een ontwikkeling waarin SP zegt, oké, dat is interessant. Want wat ik wel merk, van wij weten natuurlijk heel veel van de problemen. We weten natuurlijk dat die docenten het al heel erg druk hebben. En ik weet van... nou ja, ook docenten waarmee ik spreek, dat ik denk, oh mijn god, zij moeten gewoon na lestijd hebben ze bepaalde leerlingen die ze dan helpen met brieven openen en het bellen van instanties. En dus ze zijn al een soort maatschappelijk werker on the side. Maar hoe wilt u dat dan oplossen? Hoe wil je echt die mensen helpen? Moet dat vanuit de gemeente? Moet het vanuit een buurthuis? Moet dat dan... Als dat niet in het onderwijs kan, waar dan?
Ja, nee, ja. Zeker hoor. En ik herken ook heel erg wat je zegt. Ik heb zelf, misschien een klein zijpaadje hoor, maar een hele tijd geleden heb ik gewerkt als vrijwillig politieagent. En dan zie je echt wat er achter de voordeur speelt en wat er allemaal gebeurt. En daar zijn we ogen open gegaan. Dat ik dacht, holy shit jongens, dit kunnen we zo echt niet blijven doen. Maar inderdaad ook, die mensen... Nou, die politieagenten, maar ook die hulpverleners, die jongerenwerkers die achter de voordeur komen of die met mensen praten, ja, die hebben al zoveel verantwoordelijkheden en zoveel te doen. En vaak ook niet, ja, er zijn er gewoon niet de middelen om het op en op te lossen. Ik zag een hele leuke proef ergens, dat ambtenaren in de gemeente, die kregen gewoon een pot geld. En dat klinkt een beetje gek, maar die kreeg een pot geld en werd gezegd, nou, succes ermee, ga maar armoede oplossen. Okay. En dan denk je, we moeten toch verslaglegging hebben en bureaucratie en wie gaat dan controleren of het goed gaat. Ja, maar die ambtenaren, die wisten heel goed, die werkte al heel lang met mensen in de schulden en in de problemen. En die weten heel goed wat er nodig is en wat helpt en wat niet helpt. En daar heb je niet allemaal formulieren voor nodig en beleidsstukken en zo. En zij konden gewoon zien van oké, dit gezin die heeft geen koelkast. Daardoor wordt het eten rot. Nou, dat kost heel veel geld. Zij kunnen zelf niet die grote uitgaven doen. We kopen gewoon een koelkast voor ze. Kost €600. Heel vervelend. Maar dan, dan hebben we zoveel andere problemen opgelost. Die kinderen kunnen weer opletten in school. Daardoor hebben ze betere resultaten, worden succesvoller in het leven, weet je wel. En dan breek je de keten van armoede. Dan doe je er echt
wat aan. Dus je bedoelt meer een beetje gewoon los geld, wat niet een soort oneindige verslaglegging van activiteiten en wat dan ook vereist. En dat is wat we wel nu hebben. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik weet niet hoe. Nee, een contingency. Dus gewoon een beetje het losse geld. Dus zonder dat er iets aan vast zit.
Ja, en ik denk ook meer, zeg maar, de mensen die echt het werk doen, dat vertrouwen geven, dat zij weten wat er nodig is. En ik zeg niet, we moeten gewoon maar allemaal geld gaan rondstrooien of zo. Maar ja. Je moet wel echt kijken van, oké, niet alleen wat is er leuk op papier, maar waar hebben mensen echt wat aan. En vaak is dat tweede, waar mensen echt wat aan hebben, is zelfs nog goedkoper ook. Als je al die managementlagen en de bureaucratie, als je dat allemaal wegsnijdt. Zeker. En gewoon gaat kijken, heb je een wasmachine nodig, dan gaan we dat gewoon doen. Want dat is het echte probleem hier.
Ik denk dat allemaal een beetje hoe het vroeger ging ook op zo'n manier, in plaats van 1000 maatschappelijk werkers die ik denk ook een frustratie wat heel veel mensen hebben, is dat heel veel mensen gewoon vragen, oké, wat is je probleem? En dan moeten die mensen steeds verhaal geven, terwijl en niemand die ze helpt. En dat is ook een beetje dat, niet alleen
zeker,
maar met schulden, maar met alles eigenlijk.
Continue
gesprekken zonder oplossing. Ja. Ik sta daar altijd bij van te kijken van, oké, wat is... Ik ben een praktisch persoon, dus dan denk je van, help die mensen of help ze niet. Van waar 10 gesprekken en het steeds en die. En niemand die dat dan ook met elkaar communiceert. Dus je gewoon 1 persoon hebt die dat vertelt. En dan dat je het op een juiste manier dan weer doorgeeft aan andere instanties. Nou, dat hebben we in Nederland ook niet. Ik heb heel vaak gevoel dat de problemen van de overheid wordt opeens het probleem van een burger. En dan denk ik, jullie hebben jullie zaken niet op orde. Niet de burger. En jullie maken het de probleem van zo'n jongere of van zo'n iemand die dan waarbij het leven even tegen zit. Get your shit in order. Dat is een beetje wat ik denk.
Steun, helemaal eens. Ja. zeker. En als je dan die verhalen hoort, weet je wel, dat je dan met, want dan spreek je wel eens met die hulpverleners. En die zitten gewoon met 30 man in een zaal over 1 persoon te spreken. En iedereen met de beste bedoelingen, echt. Maar je zit daar en je wordt helemaal gek.
Het ligt niet aan die mensen. U heeft het al over gehad. Kosten van het leven, huizenprijzen, zorgkosten, boodschappen. Alles stijgt. Wat is je prioriteit om de dagelijkse financiële druk voor gezinnen en jongeren te verlagen?
Ja, dit is voor ons ook een heel belangrijk onderdeel. Waar we bezig zijn. We zijn al tijden proberen bijvoorbeeld de BTW op gezonde voeding naar 0 te krijgen. Want natuurlijk hallucinant, die is zelfs omhoog gegaan. Dus we zeggen de hele tijd, obesitas neemt toe en we moeten allemaal gezonder eten. En ondertussen maken we groenten duurder. Nou, dat is natuurlijk waanzin. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor heel veel basisproducten in de supermarkten. Maar ondertussen zijn de boodschappen niet meer te betalen. En dat is natuurlijk bizar. Gisteren kwam het uit dat de ACM daar nu ook onderzoek naar gaat doen. Waarom zijn de boodschappen zo duur in Nederland? En wij hebben een motie ingediend een paar maanden geleden. En die is ook aangenomen. Om de ACM de opdracht te geven. De prijzen in de supermarkten te gaan controleren. Reguleren en waar nodig blokkeren. Dus wat bedoelen we daar dan mee? Niemand houdt echt goed zicht op. Wat doen nou die prijzen in de supermarkt? Dus dat ze het controleren. Waar gaan ze nou heen? Je ziet vaak dat er enorme marges zitten, dus dat is de extra winst die wordt gemaakt op een product. Dus misschien kan jij een brood maken voor 10 cent en die verkoop je dan voor 2 euro. Nou ja, dan heb je dus 1,90 euro marge. Als je dat al inzichtelijk maakt, dan kunnen we al een veel eerlijker gesprek hebben. Dit is trouwens een fictief voorbeeld hoor, zoveel marge zitten niet op brood. Maar als je dat al inzichtelijk maakt, dus je kan zien van hoeveel winst wordt er nou eigenlijk gemaakt op die producten.
En als het gaat om de huizenprijs, want dat is natuurlijk voor jongeren nu een groot probleem. Ik hoorde laatst dat Nederlanders die houden van vroeger in ieder geval, mijn generatie, zeiden ze 18 huis uit. Moet iedereen huis uit? Nou, dat kan sowieso niet meer. En ik denk nu gemiddelde leeftijd was denk ik 28 of zo. Voor Nederlandse begrippen is dat heel vrij oud. Dus dat doen ze echt niet vrijwillig. Wat doe je hieraan ook?
Ja, helemaal eens. Dat is ook een soort stille crisis. Maar ik weet niet hoe stil het nog is. Maar dat is echt al een hele tijd zo aan het opbouwen en gaande. Dat je inderdaad niet meer huis aan kan. Maar dat je ook niet... Het lukt gewoon niet om iets te kopen. Of niet te huren en gaan na te kopen. Maar ook de huren zijn overal enorm gestegen. En we hebben we houden van duidelijke namen. Dus we hebben het grote woonplan geschreven. En daar hebben we een heel aantal voorstellen uitgewerkt waarmee we genoeg sociale huurwoningen gaan bouwen. En met een ook weer gemaximeerde huur. En die moet dan
maar
onder
hoe,
de
hoe gaan jullie dat doen? Want hoe komt het dat dan de afgelopen 10 jaar daar niks aan is gedaan? En nu opeens, omdat er een plan is. Ik vraag dit aan alle partijen, want
heel goed.
Blijft dit vrij vaag. Hoe gaan jullie daar dan voor zorgen dat dat er gaat komen? Want er is ook een reden waarom dat er niet is gekomen.
Nou, ik vind het heel goed dat je zegt, er is een reden. En die reden is voor een heel belangrijk deel dat... het neoliberalisme, de gedachte dat we overal maar winst moeten maken.
Maar de oplossing, hè?
Ja, ik ga naar de oplossing. Gun me 3 zinnen.
Maar, solutions!
heel die woonmarkt is gewoon geprivatiseerd. En er moest overal maar winst gemaakt worden en lekker cashen. Nou, kijk ook naar de sociale huurwoningen. Die zijn van coöperaties, dus in het belang van de huurder, zijn die naar corporaties gegaan. Dus bedrijven in het belang van, niet de huurder. Ondertussen is heel veel geld weggehaald bij die corporaties. Dus ze kunnen niet meer bouwen. Ze gaan de hele tijd de huren. We hebben nu al, 2 jaar op rij, de core huurstijging.
Maar wat is de oplossing ervan? Gewoon ook qua tijd dat we het... is de oplossing van SP hiervoor?
Oplossing,
ja.
Duidelijker meer bouwen, maar niemand zal daar tegen zijn. Andere is dat we zeggen, leegstand moet worden aangepakt. Dus er zijn een heleboel leegstaande gebouwen, die moeten gewoon omgebouwd worden naar woningen, bijvoorbeeld ook voor jongeren. Er zijn 60.000 woningen die al meer dan een jaar leegstaan. Nou, zolang er mensen zijn die dakloos zijn, vinden we het bizar dat er mensen zijn die hele portefeuilles hebben van huizen die leegstaan. Dus dat accepteren we gewoon niet meer. En dat zijn een paar van die maatregelen die we daarop gaan inzetten.
Nee, dus in ieder geval goed qua korte termijn. Want ik denk best wel dat we in een vrij soort urgente staat leven in Nederland. En dat door de politici niet echt wordt gezien, denk ik. Wat ik om me heen zie in ieder geval. Maar de mensen wel. Niemand zit te wachten op lange termijn. Die lange termijn moet er zijn. Maar met korte termijn ideeën ook. Van hoe kan je iets... vraag ik ook te veel van politici af en toe.
Absoluut niet. Ik vind dat we meer moeten vragen van politici.
Ja, precies. Als je dat wilt worden, een politicus, dan moet je ook die verantwoordelijkheid dragen. En als je dat niet kan, dan doe iets anders, vind ik zelf. Ik zou het zelf niet kunnen dragen namelijk, want ik zou het heel serieus nemen. Ja,
maar dat is goed toch? Dan moet je misschien juist de politiek in.
Ja. Nee, toch niet. toekomstvisie, als we 10 jaar vooruit kijken. Hoe ziet u een financieel gezond Nederland? We hebben het over de stappen en de directe stappen die gemaakt moeten worden. Welke stap moet nu gezet worden om daar te komen?
Ik vind één stap lastig om te zeggen. Maar het zijn sowieso alle stappen die we in dit gesprek hebben opgenoemd. Dus bijvoorbeeld die lonen omlaag, loon omhoog, belasting omlaag, het maximeren van de prijs van producten. Maar ik denk ook als je over 10 jaar mag denken en een grotere één stap zou benoemen, dan zou ik zeggen dat we af moeten van die privatisering, die individualisering en die winstprikkel. Dus het ieder voor zich gedachte.
En dat door de bouw, zorg, door alle industrieën.
Overal. Ja. Dus bijvoorbeeld zorg. Waarom organiseren we dat niet collectief met elkaar? En dat als je zorg nodig hebt, dan kan je dat gewoon krijgen. Dus we doen af van het eigen risico. We gaan af van die zorgverzekeraars. Want ken jij het verschil? Ik weet het niet. Maar je hebt er wel 10 die je allemaal om de oren slaan met reclames. Maar er is niks te kiezen. Want op een gegeven moment moet je gewoon naar het ziekenhuis. En dan is dat het.
Nou, dus het is nu zo, ik vind het best wel erg, wat ik hoorde van als jij 2 of 3 keer zorgverzekering niet betaalt, dan ga je naar CAK en dan is je zorgverzekering nog duurder. Dus ze geven voor de mensen die al niet kunnen betalen, zegt de overheid hier alsjeblieft, we hebben een alternatieve verzekering die nog duurder is, alsjeblieft.
Ja. En allemaal weer bureaucratie om mensen te straffen en papierwerk en gedoe. Nou, bizar. Hetzelfde met onderwijs. Ja, waarom storten we studenten en allemaal schulden? Waarom organiseren we dat niet gewoon samen? En dan zeggen, nou, onderwijs is gratis, dan kan je dat gewoon gebruiken. Achteraf, als jij super succesvol wordt en je wordt miljardair, dan heb je dat deels te danken aan dat onderwijs. En dan mag je ook wat meer bijdragen. En zo betalen we het onderwijs voor iedereen, dat iedereen daar gebruik van kan maken. En dat je niet de hele tijd moet denken, kan ik wel gaan studeren of naar HBO of MBO, of kan ik gewoon die kosten niet dragen? En moet ik nu bijvoorbeeld een baan gaan zoeken die ik minder leuk vind of die minder bij mij past, alleen vanwege die financiële zorgen? Maar hetzelfde bijvoorbeeld met OV. Ja, we hebben heel ingewikkeld en duur systeem opgetuigd. En je hebt allemaal verschillende aanbieders en verschillende treinaanbieders. Dus je moet je heten met je pasje wisselen en wat dan ook. Nou, zeg weer. En elk van die bedrijven heeft weer een managementlaag nodig en gedoe. En terwijl je ook kan zeggen, ja, OV, we moeten allemaal komen waar we willen zijn. Met OV gaan is goed voor het klimaat. Is goed voor de sociale binding, dat je elkaar een beetje kan opzoeken. Je kan een baan vinden die, bijvoorbeeld kan je een baan verderop vinden als je daar makkelijk kan komen met de trein. Allemaal voordelen, ook dus voor armoedebestrijding. En dat kunnen we bereiken door het gewoon collectief te organiseren. En dat kost dan hetzelfde, maar in plaats van dat, het kost eigenlijk minder. Want een heel deel van het geld dat je uitgeeft nu gaat ook naar winst. Dat gaat naar al die overheden, al die managementlagen. En dat kunnen we dan allemaal wegsnijden, die winsten en die managementlagen. Dus het wordt gewoon efficiënter van als we dat gezamenlijk organiseren.
Nou, heel erg bedankt hiervoor. En nou, wens veel succes om dit allemaal te bewerkstelligen, hopelijk, in de volgende 10 jaar.
Dankjewel, we gaan ons best doen.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit.